aflevering 77 van onze NHL Powerplay podcast. Hebben we een aflevering bol van de milestones. Lijkt de verhuizing van Arizona Coyotes nu toch echt een kwestie van tijd. En uiteraard een laatste reguliere blik op de wildcard race. Stoelriemen vast! Aflevering 77 staat op het punt van beginnen. Let's go! Dag lieve luisteraars en welkom alweer bij aflevering 77 van onze NHL Powerplay podcast. De enige echte NHL podcast van Sport Amerika. Mijn naam is op deze treurige dag nog altijd Dennis Bakker. En oud en vertrouwd bij mij aangesloten, mijn vriend uit het oosten, mijn rots in de branding, Hans Mulder. Hans, goedenavond.
Goedenavond Dennis. Je zegt het nu eigenlijk al 77 keer op z'n Almeloos, hè? Hans. Meerdere klinkers achter elkaar.
Dat meen je niet?
Ja, Hans Mulder.
Ah. Ja, oh, dat vind ik nou zo leuk.
Ja, precies. Maar wat mij... Ik val direct met de deur naar huis. Wat mij opvalt is dat jij een beetje volschoot met het verhuisbericht van de Arizona Coyotes. Ja. Je had even nodig om dat goed op tape te krijgen.
Ja, dan maak jij natuurlijk gelijk de link naar mijn treurige intro. Hè? Mijn treurige dag.
Nou ja, dat was hem eigenlijk inderdaad.
Nou, en ook even nog het vermeld. Op het moment is het 11 april. De dag waarop ook O.J. Simpson overleed. Al vind ik dat in een... daar zijn de meningen over verdeeld.
Nou ja.
Laat ik verder in het midden, want we focussen ons op ijshockey en niet op American football.
Wat een van zijn nevenactiviteiten was vroeger inderdaad.
Ja, een van de...
Precies.
Hey Hans, we zijn weer
een
beetje...
Ik ben voor een slokje daar.
Ja, ik schoot vol. Ja. Wij hebben, zoals net in de intro aangegeven, genoeg te bespreken. En ik ga hem er gewoon gelijk inslingeren, want we hebben geen tijd te verliezen. Het is ook best een schappelijke tijd. De kids die waren weer welwillend vanavond. Hans Mulder!
Leek er niet op mijn pa.
Is jou de afgelopen week nog iets opgevallen in de NHL?
Jazeker, Dennis Bakker. Ja, jij schreef er afgelopen maandag, denk ik, schreef je er al wat over die botsing van Hyde & Flurry en die jongen van de Pittsburgh Penguins. Zeg ik dat goed? Tampa Bay tegen Pittsburgh in elk geval.
Ja, je bedoelt de
arbiter. In die wedstrijd tussen Tampa Bay en Pittsburgh. We komen er wel. En dat een van de spelers tegen die scheidsrechter aan knal.
Ja.
Het respect voor de arbitrage daar op dat moment. Dat alle spelers van de bank komen en min of meer die referee op de brancard begeleiden naar de uitgang. ik zat ook wel ergens anders. Inderdaad. Nee, maar ik begeleiden naar de uitgang. En ja, dat er toch heel veel, ondanks dat er heel veel, en dat het zijn natuurlijk allemaal mensen en first and foremost zijn het allemaal mensen, maar ja, dat toch ondanks de belabberde arbitraire beslissingen af en toe dit seizoen, dat er toch wel best wel heel veel respect is. En dat was opvallend voor mij. En brengt mij ook bij mijn volgende punt, en dat moet ik even de hand in mijn eigen boezem steken. Een hele laag stof opzoeken. Ik heb vorige week of de week ervoor heb ik jou en toch best wel heel veel luisteraars ook van ons. Ja, uitgelachen is niet een goed woord, maar ik vroeg me wel af, zijn ze een beetje het noorden kwijt? Dat de Pittsburgh Penguins alsnog... maar ze doen het toch akelig goed? Ze komen toch heel dichtbij?
Wil je dat nog een keer herhalen? Want je viel een klein beetje weg.
Toch wel?
Ja.
Ik weet niet of het vorige week was of de week ervoor met die poll op X. Heb ik toch... had ik hier en daar mijn vraagtekens bij jou... of jij alles wel of jij ze alle 24 wel in het kratje had en... in mindere mate bij de luisteraars ook, dat jullie ervan overtuigd waren dat de Pittsburgh Penguins de playoffs gingen halen. Maar ze komen toch akelig erbij.
Wat zeg je?
Ik ben heel erg kloem.
Ja, jij voor de luisteraar, wij hebben ook echo cancellation in onze, noem het even, virtuele studio. Alleen dat stond bij jou nog uit. Wat betekent dat jouw decibelvolume ongeveer -20 was ten opzichte van wat je nu produceert. Dus de eerste 2 minuten, 3 minuten zullen wat ongelijk zijn qua geluid. Maar dat probeer ik zoveel mogelijk weg te poetsen. In ieder geval, we zijn nu weer keurig op dezelfde golflengte. Zoals zo vaak natuurlijk.
En ik had dus niet verwacht dat Pittsburgh alsnog zo dichtbij zou komen.
Nee, en het leuke is, tenminste het leuke, misschien lopen we iets op de zaak vrij, maar op het moment van opname hebben ze nog altijd niet de kaart in eigen handen. Want Washington staat er nog een puntje boven, hè, allebei 78 wedstrijden gespeeld. Maar ten opzichte van aflevering...
Islanders 2.
Ten opzichte van Washington, het is een New York Island 87, Washington 85. Nou goed, we kunnen de stand opnoemen, maar morgen is die weer totaal anders natuurlijk. Maar ten opzichte van vorige week is het natuurlijk een verschil van hemel en aarde.
Voor de Pittsburgh bedoel je?
Ja, ten opzichte van de aflevering 76 bedoel ik dan.
Ja, nee, dat klopt. En we komen straks nog even terug op diezelfde Penguins en op één persoon in het bijzonder. En ik wil afsluiten met opvallende punten met de heer Jonas Corpusalo in Washington. Heb je dat gezien?
Nee.
Hij had last van de zon.
Last van de zon?
Hij had serieus last van de zon.
Oké.
Heb je dat niet gezien?
Nee, ik heb het niet gezien.
Ze hadden een raam of een deur hadden ze ergens openstaan. En precies op het moment dat hij in de crease ging staan, scheen de zon precies bij hem op de bakkers. Ja, en dat hij was daar niet zo van gediend. Hij is geen zonnebidder, denk ik. Hij is ook een fan, dus heel veel zon kent hij ook niet.
Ik wilde zeggen, dat is het enige stukje zon wat in Washington schijnt. Maar ze doen het nog vrij aardig op dit moment.
Nee, maar dat... Ik vond dat wel bijzonder. Dat, ja, net als vroeger de tegenwind van Rintje Ritsma op een 400 meter baan had. Hij had last van de zon. En dat waren mijn punten, Dennis.
Kijk eens aan. Ja, ik zei het net voordat wij online on-air gingen. Zo moet ik het zeggen.
Live,
hoe je het noemen wilt. Mijn opvallende momenten die zijn eigenlijk verweven met onze algemene aandachtspunten. Want het staat bol van de milestones, een operatie en een prankoorlog. Maar laten we gelijk met de deur in huis vallen. Nathan MacKinnon. Die de 50 goals grens heeft gepasseerd.
Met een hat-trick.
Ja, inderdaad. In stijl met een hat-trick. Zesde Avalanche speler, dan wel Quebec Nordic speler ooit.
Ja, 50. Ga je die andere 5 ook wel zeggen. Nu ga je die andere 5 ook opnoemen?
Nee, zeker niet.
Oh. ik ken er sowieso één. Ik denk dat het twee Mousselin is. En de rest blijf ik je schuldig.
Nou goed, maar dat viel mij op. En ik vind hem ook MVP technisch ook een van de kanshebbers. Want je weet natuurlijk, we hebben het natuurlijk ook vorige week over gehad, hè, hoe ik naar een MVP kijk. Nou, ik vind Nathan MacKinnon zeker dit seizoen ook gewoon meer dan... zeker ook met een Gabriel Landers kocht die natuurlijk voor onbepaalde tijd nog altijd buiten de lijnen staat. Of buiten
het grappig dat je daarover begint, maar daar horen we niks meer over richting de playoffs.
Nee. Er was een paar weken geleden sprake eventueel dat hij klaar zou gestoomd kunnen worden voor de eerste ronde in de playoffs.
Ja, precies.
Maar het blijft angstvallig stil vanuit het kamp Lenderskog en Avalanche.
Dat kan positief zijn en dat kan negatief zijn natuurlijk.
Ik heb een heer
in... Maar daar komen we volgende week ongetwijfeld op terug.
En achter.
En achter.
Alex Ovechkin. Ik ga hem toch ook nu al bij mijn aandacht springen. Het viel mij op. 18 seizoenen op rij, nu 30 plus goals. De enige speler ooit die dat gepresteerd heeft in de NHL geschiedenis. Verder weinig woorden aan vuil maken, denk ik zo.
Nou ja, hij...
Dat klinkt heel negatief, maar...
Nee, maar ik wil dan toch even... Volgens mij uit mijn hoofd 23 goals in de laatste 30 wedstrijden of zo. En hij had er 8 in de eerste 40.
Ja, we waren natuurlijk rond de kerst heilig van overtuigd... dat hele record van Gretzky zou blijven bestaan. Precies. Op deze manier. Maar dat, hij komt met rassen schreden dichterbij.
Hij nadert.
Jij had het net
ik
over
denk
de...
dat het volgende seizoen al zover is.
Nou, dat zou leuk zijn, hè?
Nou ja, voor Ovechkin wel.
Ja, hey, en ook voor de rebuild van Washington... die er dan ongetwijfeld een keer aan gaat zitten komen. Ik ga van de hat-trick van Nathan MacKinnon, die jij net noemde... ga ik van de hat-trick milestones bij Vancouver. Toevalligwijs ook het shirt wat ik aan heb. JT Miller, de eerste keer in zijn carrière 100 punten bereikt. Tenminste, de grens van 100 punten. We hebben Brock Besser, die de eerste Canuck sinds 2010, 2011 is met 40-plus goals. En Quinn Hughes op de vierde plaats. Quinn Hughes staat nu op de vierde plaats van de Amerikaanse ranglijst... met meeste punten van een blue liner ooit in een seizoen. Met 88 stuks en counting. Met andere woorden, in één seizoen...
Een van de meest productieve blue liners van Amerikaanse afkomst.
En mijn absolute MVP van dit huidige reguliere seizoen.
Mag ik er daar nog één aan toevoegen, Dylan Larkin?
Zeker. Dat mag.
Want zonder Larkin zijn de Red Wings veel minder dan net. Maar goed, we zijn bij jouw punten.
Ja, gaan we van de ene Hughes naar de andere. Jack Hughes, die onder het mes gaat voor een operatie aan zijn schouder. Onder het mes gaat voor zijn schouder, is geweest. Einde seizoen. En ik hoop van harte dat hij gewoon komend seizoen de Jack Hughes is die is en kan zijn.
Voor de Devils voornamelijk, ja.
Nou, en ook voor de familie Hughes.
Want ja, er scheelde nog wel een slok op een borrel.
En dan de prankoorlog als laatste punt. Tussen Marc-André Fleury en Brandon Duhaime. Ik moet daar wel aan lachen. Het is natuurlijk niet mijn meest favoriete speler in de NHL. Marc-André Fleury, zoals...
Brandon Duhaime niet.
De gemiddelde luisteraar inmiddels al weet. Maar ik vind de prankoorlog tussen Fleury en Duhaime toch van grote klasse.
Nou, wil je die even uitleggen?
Ja, Fleury is een auto die was omringd door of omwikkeld met wc-papier. En vervolgens dacht Fleury, laat ik Duhaime terugpakken. En die had er een soort intratuin van gemaakt op de motorkap van zijn auto. Met allemaal plantjes en aarde. En...
Geel in lijn met zijn naam, Flower.
Ja, precies. Dat was ook een meer dan dikke knipoog. En ja. Binnen de NHL-wereld is Fleury de absolute prankkoning. Zo wordt hij ook wel eens genoemd.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat er niet... Ik heb het gelezen, ik heb het ook gezien. Maar ik had dat er niet aan afgezien aan die hele Fleury.
Nee, het is ook niet echt de meest... op het oog niet echt de meest in het oog springende grappen maken.
Jij haalde hier en daar wel eens het woord natte tosti voorbij, maar... Je begrijpt hem, hè?
Ik vind zo'n Corey Perry dan wel weer zo'n grappenkoning.
Ja, precies. Ja, die grapte erop los. Vooral tijdens de modderstrips.
Precies. Hey, ja, we gaan er geen woorden aan vuil maken verder, want ik zei het net ook, voordat wij natuurlijk on-air gingen tegen jou... De afgelopen week stond niet echt heel erg bol van de opvallende momenten. In ieder geval vanuit mijn oogpunt dan. Maar de aandachtspunten staan wel van bol, eigenlijk bol van milestones. Waarbij ik
komende milestones.
Ik heb er natuurlijk net al een paar genoemd. Hè. Een Alex Ovechkin, Nathan MacKinnon, de 3 milestones bij Canucks. Maar, desalniettemin, Connor McDavid.
Ja, op de grens van 100 assists in één seizoen. Hij heeft er nu 99. Afgelopen nacht heeft hij het nog steeds 99, want hij speelde niet tegen de Vegas Golden Knights.
Wat trouwens, sorry dat ik jou onderbreek, potentieel een eerste ronde kan zijn op dit moment.
Ja, nou ja, dat wilde ik eigenlijk ook nog straks nog aan je vragen. Er zijn maar 3 spelers in de hele historie die het ooit eerder gepresteerd hebben. Kun jij ze opnoemen of lees je ze dan nog?
Liefje, ze staan hier voor me.
Precies, Bobby Orr, Mario Lemieux. En wat het meest in het oog springt, Bobby Orr 1 keer, Mario Lemieux 1 keer, toch niet de kleinste namen van het hele stel. Wayne Gretzky 11 keer.
Daar komt hij weer, dames en heren. Mag ik u even spreken, dokter?
Ik ga het niet op commando doen, Dennis. Kom op. Nee, maar ik bedoel, dat geeft wel even de grootsheid van de heer Gretzky aan. 11 keer als een Mario Lemieux en een Bobby Orr tot 1 komen. Maar goed, dat... En wat ik grappig vind, ik heb het wel eens, ik zou bijna zeggen, geïntroduceerd hier bij ons. De Thanksgiving vloek. En Edmonton slaat die vloek toch wel even met de vlakke hand, even klits, klets, klader. Je rekent er even met af. De Thanksgiving vloek, als je tijdens de Amerikaanse Thanksgiving eind oktober niet op een playoff plek staat, dan is de kans heel groot dat je de playoffs niet haalt. Edmonton stond op het moment van de Amerikaanse Thanksgiving. Stonden ze niet op een playoff plek. En zie daar, ze hebben nu nog steeds kans om de Pacific te winnen.
Ja,
bizar, ja, dat is ook te belachelijk voor woorden, maar goed. En inderdaad, wat jij al zei, de kans is aanwezig dat je inderdaad in de eerste ronde een treffer krijgt tussen Connor McDavid en de huidige titelverdediger.
Ja, en weet je wat jij zegt wel, ze doen om in de Pacific titel. Maar op het moment van opname is het de 11 april, donderdagavond. Hebben ze 2 wedstrijden minder gespeeld dan de huidige lijststaanvoerder voor de Vancouver Canucks. Maar 4 punten minder, dus potentieel. Hè, in
op verliespunten staan ze gelijk.
Ja, met een beter differential.
En Vancouver, wat toch ook niet meer heel erg draait de laatste tijd.
Nee.
Afgelopen nacht, wat was het ook alweer?
Volgende punt, Hans.
4-3 verloren van de Coyotes.
Precies.
Volgende punt. Crosby, die de top 10 topscorerslijst alle tijden nadert. Als je het dan zo zelf moet zeggen, dan is het inderdaad wel kut uitleggen. Maar hij staat nu 11e op die topscorerslijst. Hij is nog 2 punten nodig om Phil Esposito in te halen. En qua punten gemiddelde, staat hij met 1 punt, ja, 1.252 punt per wedstrijd, staat hij op een achtste plek. Gaat hij niet halen, denk ik. Hoewel. Mario Lemieux staat er nu met het absolute aantal van 1723 punten. En Crosby staat op, wat zeg ik nu? 1588. Dus dan moet hij wel even flink aan de bak. Maar toch wel een... ook dat geldt weer voor de grootsheid van een speler als Crosby. Dat hij toch bijna bij de top 10 beste spelers, meest productieve spelers wordt. En ook wel bij de beste, denk ik. Nou, Ovechkin heb jij al benaderd. En Austin Matthews sluiten we mee af.
Ja.
Althans, wat mij betreft.
Ja, nee.
66 goals op dit moment.
Ja.
Op het moment van opname. Voor het eerst sinds Ovechkin ergens begin deze eeuw dat iemand de 65 passeert. Hij nadert de 70. En ja, ik zag hem net voorbij komen op de Athletic in een pushbericht. Ga je iemand als Matthews nu sparen als Toronto zijnde? Of ga je vol voor die 70?
Ik zou het hem niet durven onthouden.
Ik zou vol voor die 70 gaan, ja.
Precies. Want het onderrondje Toronto Maple Leafs, Florida Panthers is nu al zo. En die kan je eigenlijk al gewoon invullen.
Je kunt ook al bijna invullen wat daar de eindstand van wordt.
Hou ik nog even een slag om de arm. Maar in ieder geval, hè, de eerste ronde Florida Panthers, Toronto Maple Leafs. Ik zou zeker, en dat vind ik toen ook, nou refereer ik even aan MLB. Ik kan mij 1 of 2 seizoenen geleden nog een eventuele perfect game herinneren van Clayton Kershaw bij LA. En die werd toen na 7 innings naar de kant gehaald. Nou, naar mijn idee kan je zulke dingen echt niet maken.
Nu vind ik een no-hitter of een perfect game vind ik dan wel iets anders dan een wel of geen seizoen met 70 goals.
Nou, ik vind 70 toch wel een hele bijzondere mijlpaal voor een NHL geschiedenis, zeg maar, voor de boeken.
Nou, het is in geen 30 jaar voorgekomen, dat klopt wel.
Precies.
Maar, ja, het is uiteindelijk gaat het wel. Een perfect game is natuurlijk ook maar 1 wedstrijd, maar het gaat uiteindelijk maar om 1 ding en dat is die Stanley Cup.
Ja, maar die gaan ze toch niet meer.
Nee, nou, dat bedoel ik. Dat is na de eerste ronde al einde verhaal. Over de Stanley Cup gesproken. De New York Rangers op weg naar de President's Trophy. Ik had nog een punt. Moeten ze daar blij mee zijn?
Tuurlijk.
Want daar hebben ze in elk geval wat.
Nou, de vloek terzijde, hè? Kom op.
Nee, ja, dat bedoel ik. Maar ik heb het over die vloek. Er is al met 1 vloek afgerekend. Denk je dat er dan met 2 vloeken wordt afgerekend?
Ja, het is nog wel een flinke nek-aan-nek race. Wat ik zeg, op het moment van opname staan ze bovenaan. Dallas volgt op 1 puntje. Ik vind Vancouver is al te ver weg met 5 punten verschil. Boston, ja, 3 puntjes. Ja, dan moet je ook al minimaal naar 2 wedstrijden gaan kijken. Dus in principe gaat het tussen New York Rangers, naar mijn idee, en Dallas Stars. En wellicht nog met een verslag om de arm Boston Bruins. Ja, ik vind het wel sowieso wel een bijzondere, noem het even, prestatie. Om natuurlijk als beste het postseason in te gaan. Moeten ze er blij mee zijn? Aan de ene kant zeg ik ja, aan de andere kant...
Ja, heb ik het over die vloek natuurlijk, hè, met de knipoog.
Nee, uiteraard. Maar aan de andere kant brengt het natuurlijk onbewust wellicht ook weer wat extra druk met zich mee. Hè? Van, hè, wij zijn de beste ploeg van het regular. Vanaf van het reguliere seizoen.
Waar zijn ze daar?
Eén van de.
Want ik heb... ik denk dat jij dat vooral ook wel gelezen hebt. 5-on-5 houdt het niet over daar in New York.
Ik vind, ondanks het feit dat ze de laatste weken wat... de laatste 2 weken wat zijn de meest constante ploeg van dit seizoen, vind ik Florida.
Ja, en Dallas nu is nu de in mijn ogen de ploeg in vorm. Dit is nu eigenlijk de Dallas wat ik van tevoren voor dit seizoen had verwacht.
Ja, en dan refereer ik even aan Florida. Want die, kijk, Boston die ging natuurlijk weer sky high vanaf het begin. Uh-huh. Maar de enige die het karretje aanbleef haken aan de trein Boston was Florida. Nou goed, ze zijn nu nog steeds nek aan nek wat betreft die... al is het gat nu al 4 puntjes natuurlijk.
Atlantic Division.
Atlantic Division inderdaad. Maar ik vind ze op papier over nu een 78 wedstrijd vind ik ze... Nou, wellicht samen met Carolina was ook een klein beetje een dieseltje.
Carolina begon heel kut, maar dat, ja, is precies. Niet normaal zoals die in gang geschoten zijn.
Nou, Vancouver begon natuurlijk ook sky high. Nou, inderdaad, Dallas vind ik ook een hele goede tweede. Als constante ploeg. Wellicht zelfs op gelijke voet, wat mij betreft, met Florida. Maar wat betreft New York Rangers, die vind ik inderdaad niet de meest constante van het stel van dit seizoen.
Nou, ze hebben natuurlijk het expected goals en al dat soort dingen. Powerplay is geweldig en de penalty kill, ja, dat is ook wel best wel prima. Maar 5-on-5, ik heb het moet bekennen dat ik het niet opgezocht heb, hoor, maar dat houdt allemaal, statistisch gezien houdt dat niet over. Dus even nog wachten met de parade daar in de Big Apple. Of het moet zijn voor de New York Islanders?
Nee. Oh. Nou, hey, waar het alles behalve een parade is, dan ga ik er toch een brugje proberen te bouwen tussen New York Rangers en onze geliefde Arizona Coyotes. En voordat wij diep in duiken, Hans, ga ik toch even dit erbij pakken. Want daar hebben we een slok bier bij nodig bij dit verhaal.
Ja, dat kun je niet nuchter doen, hè? Dat klopt wel.
Nee, goed, slinger hem er maar in. Arizona Coyotes, de herlocatie. En dat is natuurlijk al een terugkerend. Het is een beetje de, wat betreft franchise, de Jacob Chychrun van allemaal.
Het is een beetje de Jacob Chychrun onder de.
Nou, toevallig, wij speelden die toen wij begonnen met deze podcast nog in Arizona.
Hebben we straks nog wel een doel om een podcast op te nemen? Als een van de vrienden van de podcast, als hij gaat vertrekken, zou ik bijna zeggen.
Ja, dan wijden we een special aan hem.
Ja, precies.
Dan plakken we alle.
Nee, maar ik bedoel aan de Coyotes. We zijn begonnen met de Coyotes en... Ja, ik denk dat de meeste luisteraars wel weten dat wij geen van beide hele grote fans zijn van de franchise. Het was mijn dieptepunt voor die franchise was vorig jaar die tenen krommende oproep van Gary Bettman om toch vooral maar te gaan stemmen om die nieuwe arena voor elkaar te krijgen en om dat stuk grond te gaan verkopen enzovoort, waar geen gehoor aan werd gegeven overigens. Nou ja, daar kreeg je de kippenhok, zou ik bijna zeggen. Hoeveel man past er in 4600?
5000.
5000 in Tempe, poeh. Ja, prestaties. Maar goed, kun je dan prestaties verwachten? Ik denk het niet. Jij zegt al wel, ze hebben een vrij leuke roster. En hebben ze ook wel. En eigenlijk hebben wij al 2 jaar lang 77 uitzendingen ondertussen hebben we al bijna gesmeekt. Haal die franchise daar weg. En wat stuurde jij mij gisteravond ergens rond 7 uur of zo?
Oh, dat moet ik even opzoeken. Ik weet even niet wat je bedoelt.
Ik zal even verklappen. Je stuurde mij dat de kans heel groot is dat in het nieuwe seizoen 2024-2025 de Arizona Coyotes gaan verkassen naar Salt Lake City. En daar was natuurlijk al sprake van een paar weken geleden dat Ryan Smith, de eigenaar van...
Sorry. Ik schiet me nou ineens van wat heb ik nou gisteren naar je gestuurd. Maar dat was natuurlijk het screenshotje van mijn iPad.
Precies.
Ja.
De eigenaar van Utah Jazz, de basketbal, de NBA franchise. En de MLS franchise, Real Salt Lake. Nu ben ik even helemaal verslag, Dennis. Die heeft in januari, dacht ik, had hij de wens neergelegd om een NHL franchise te starten of over te nemen of wat ook. En vanaf januari, voor mijn gevoel is het vanaf januari in een stroomversnelling geraakt. En ja, de kans is heel groot dat de Arizona Coyotes deze maand al aankondigen. Of de NHL in ieder geval deze maand al aankondigt. Dat de Arizona Coyotes volgend seizoen in Salt Lake City te bewonderen zijn. In het Delta Center al daar.
Wat natuurlijk ook in onze mailbox weer tot de nodige luistervragen trouwens leed.
Als het daar zo leefde als hier, dan hadden ze geen probleem gehad.
Nee, inderdaad. Er zijn meer fans hier in Nederland. Nou, fans. Mensen die zich bezighouden met... Precies. Nee, de eerste vraag die kwam vannacht in ons doosje van Quinten de Jong. Die, wat wel leuk was. Ik was het even ontschoten, maar... Of het was mij even ontschoten. Die in principe de vraag stelt van onze top 3 van eventuele herlocaties. Nou, we hebben letterlijk die vraag een keer in een eerdere aflevering behandeld. Waarbij volgens mij was het toen Kansas City wat ik opperde. Milwaukee hebben we volgens mij het over gehad. Quebec. Het was ook heel lang sprake van eventueel in Houston. Maar jij noemde toen in jouw top 3 volgens mij Salt Lake City.
Ja. Maar volgens mij was er toen al een klein beetje sprake van dat daar iets zo stond te gebeuren. Niet met naam en toenaam, maar... Wat voor mij die link legde, was natuurlijk de Olympische Spelen in 2002, dacht ik dat het was.
Klopt.
Ja, en nou ja, dan... dus een stadion en de voorzieningen zijn er al. Dan leek het mij heel een logische stap om die kant op te gaan. Maar hetzelfde geldt voor Milwaukee natuurlijk, want er ligt ook uit mijn hoofd ligt daar ook een 400 meter baan, een vrij goede en een goed onderhouden. En die voorzieningen zullen daar ook al zijn. En, volgens mij was het Henk wat die vraag stelde.
Ja, even kijken. Ik heb hier, laten we eerst Quinten de Jong even afstrepen. Okay. Want zijn tweede vraag was eigenlijk, kan de league in jullie optiek nog terugkeren naar een stad waar het in het verleden mislukt is? Hè? Atlanta, Quebec, als recente tussen haakjes voorbeelden. Ondanks het feit dat de opties die genoemd worden, dus in Atlanta en Quebec, populair zijn onder de fans. Ja, jij schiet altijd je slaat de spijker op zijn kop altijd. Waarom zou het bij bijvoorbeeld Atlanta na twee keer mislukken nu wel lukken?
Nou, dat, ja.
En Quebec ook in het verhaal meenemend, hè?
Sorry?
En Quebec ook meenemend in dit verhaal.
Ik denk dat Quebec nog wat anders is. Ik denk dat ik heb net even een klein beetje mijn huiswerk gedaan. En ja, echt, Dennis.
Daar twijfel ik nooit aan.
Oké. Okay. Nee, maar als ik dan kijk in de grootste steden van Canada, dan ja, Quebec, 550.000 inwoners, Quebec City. Is dat een markt?
Nou, ik vind dat, of tenminste, ik denk dat daar gewoon het grootste, noem het even, struikelblok is, gewoon Montreal.
Ja, maar ik bedoel, ik vond de Nordiques, ik vond het een prachtig logo en een hartstikke mooi verhaal en zo achter zitten, hoor. Maar uiteindelijk, er wordt gekeken naar uiteindelijk gaat het om geld.
Nou, en dat echt een waanzinnig. Dit is het mooiste brugje wat ik ooit heb kunnen bouwen, Hans. Want de vraag van Henk Kiel, inderdaad. Die ook over de Coyotes begon, vlak voordat wij online gingen. Die verhuizen wellicht naar Salt Lake City. Nou, dat noem het even kannen en kruiken. Al hou ik net als bij John Gibson nog even een slag om de arm.
Ja, deze kans acht ik wel groter dan John Gibson. Ja, want nou, het schijnt dat de NHL al met twee verschillende schema's bezig is zelfs.
Kijk eens aan, maar waarom worden er altijd van die vage steden genoemd, is mijn vraag. Want ik hoor bijvoorbeeld ook Houston en Atlanta. En waarom nooit echte plaatsen waar je in de winter nog wel eens op echt ijs kan ijshockeyen, zoals een Quebec of een Milwaukee? Nou, laten we eerst die afvinken en dan heb ik daarna nog die tweede vraag, die wat makkelijker te beantwoorden is. Daar kunnen we ook eventueel mee beginnen.
Oh nee, maar we strepen eerst hier. Ja, geld. Punt.
Ja,
het marktaandeel. De grootte van een stad, hoe meer mensen, hoe meer klanten. Wij hebben wel eens een keer, volgens mij een week of drie, vier geleden, hadden wij een discussie. Ook over volgens mij ging het toen ook over de Coyotes met de verplaatsing. Zou je dan nog fan blijven van? Maar toen trok jij de vergelijking met Heracles. Maar ik vind dat een Europese sportclub ten opzichte van een Amerikaanse franchise, vind ik een wereld van verschil. Ik bedoel, Heracles, daar gingen ooit in 1903 gingen een paar mensen gingen in een weiland zitten, gingen voetballen en van het een kwam het ander. Maar dit, een franchise, een San Jose Sharks of een Arizona Coyotes in dit geval, dat is gewoon gedropt in een stad of in een streek waar veel mensen naartoe kunnen, waar veel geld te verdienen valt.
Het zijn wel melkkoeien.
Ja. Nou, daar komt het wel op, ja. En waarom wordt er gekozen voor een Houston? Omdat Houston een van de grotere steden van Amerika is. Waarom wordt er gekozen voor Atlanta? Hetzelfde verhaal. Ik vind het ook Houston, ja. Ik leg ook niet direct de link met ijshockey, maar het is hoe meer mensen er wonen, hoe groter het kan, hoe meer shirtjes je verkoopt, hoe meer stoelen je verkoopt, hoe meer enzovoort, enzovoort, enzovoort. En hoe meer geld te verdienen valt voor de NHL. En Milwaukee zal allemaal wat kleiner zijn en Ik heb ook gekeken vanmorgen toen ik die vraag voorbij zag komen. Ik denk van ja, wat is voor Canada nog een leuke stad? Ik denk ook, ik zag Saskatoon. Ik denk dat ligt tussen Winnipeg en Edmonton zo'n beetje, die kant op. Maar er wonen maar 267.000 mensen tussen aanhalingstekens.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik denk dat je in Canada buiten Quebec City wellicht gewoon klaar bent. Weinig grote exploitatiesteden nou, daar te vinden.
Mag ik daar dan wat opperen? Een tweede club in Toronto.
Ja, prima. Chicago zou ik ook leuk vinden.
Ja, maar dat is geen Canada.
Nee, dat weet ik. Maar wel.
Okay. Ik denk, leg het even uit.
Als je niet remt in Illinois, dan sta je inderdaad in Detroit. En dan, Detroit is ook de grens.
Nee, maar ik bedoel, Toronto, bijna 3 miljoen inwoners. Ten opzichte van Montreal, bijna één keer zo groot. Ja, 1 miljoen meer. Waarom doe je dat niet? Ontario, er zit zoveel potentie, denk ik. Ook, ja, Ottawa zit er natuurlijk ook nog. Maar als je dan toch wilt uitbreiden in Toronto, of in Canada, zou ik naar richting Toronto gaan.
Ja, en het leuke is, Carrie Bedman opperde ook in natuurlijk bij de GM meetings van op termijn is het wellicht mogelijk dat we naar 36 dan wel 40 franchises gaan groeien. Uh-huh. Nou, ik hou hard vast. Op een gegeven moment zie je toch als fanaat, hè? Zie je toch ook de boom met bos? 40 franchise, man.
Nou, ik denk dat het niveau wordt minder, denk ik.
Nee, maar dat niet zozeer. Maar 40 franchises, man. Jezus. Waar halen we de tijd vandaan, Hans?
Daar valt elke week wel wat op bespreken, denk ik.
Nee, maar op een gegeven moment ben je natuurlijk ook een beetje uitgegroeid qua exploitatie. Hè? Ik bedoel, je kan natuurlijk wel krampachtig dan ook in Atlanta weer iets uit de grond stampen. In Houston, in Milwaukee, in Quebec City. Maar binnen 5 jaar zijn er daar ook weer 2 van pleiten.
Nou, dat denk ik ook.
En dan gaan ze over, over 15 jaar weer terug naar Phoenix. Van, nou, laten we het nog een keer proberen, jongens.
Nou, Dennis, bedank je wel voor dit bruggetje. Want dat vond ik heel bijzonder om te lezen. Want ik weet, heb je toevallig dat verhaal gelezen dat de NHL gaat voor 1 miljard dollar de rechten kopen van de Arizona Coyotes. En voor 1,3 miljard worden diezelfde rechten weer verkocht aan die Ryan Smith van Utah Jazz. Heb je dat toevallig meegekregen?
Nee, want ik heb het een beetje druk gehad vandaag.
Oh, dat is een beetje langs jou heen gegaan.
Nou, dat niet. Maar
in elk geval, die moet dus 1,3 miljard ophoesten voor die nieuwe franchise, maar voor die relocation. Die 300 miljoen verschil, die wordt verdeeld onder de overige franchises, want die hebben meebetaald om de Arizona Coyotes in leven te houden. Maar wat de alinea daarna, wat mij heel erg verbaasde, dan krijgt de huidige eigenaar van de Arizona Coyotes krijgt het eerste recht, mocht er ooit nog weer een expansion team komen en dan zou hij dan als eerste aan de beurt zijn om in Arizona of in Phoenix of waar dan ook die franchise neer te zetten. Maar dan kom ik weer terug op wat jij al zei. Als het 1 keer niet lukte en in dit geval als het in Glendale niet lukt en in Phoenix. En ik weet ook wel dat het allemaal redelijk dicht bij elkaar ligt. Als het nu al 15, 20 jaar een zorgenkindje is. Waarom zou je dan aan de 21e seizoen dan gaan en helemaal opnieuw gaan beginnen?
Ja, het leuke is dat ook de voorzitter van de spelersvakbond. Hè? Ik geef me even de naam. Die toen een aflevering of 6, 7 geleden toen ze gal speelde over niet alleen de Gary Bettman, maar ook vooral de eigenaar van Arizona Coyotes. Hè, dat het hij had een deadline voor een nieuw plan qua stadion, qua uitbreiding. Nou, dat kwam allemaal niet van de grond. En uitstellen. Maar nu las ik ook op de Athletic, dacht ik net. Was het Athletic? Het was de Athletic. Dat hij ook in juni weer juni 24, weer een plan in moest dienen voor een nieuw stuk grond en alles wat daarbij komt kijken qua opbouw.
En dat
opbouw
zou goed gaan, enzovoort.
En dat zou dan inderdaad wel goed gaan en van de grond komen. Nou, echt, liever vandaag dan morgen naar Utah dan. Salt Lake City. Maar wat ik, om ook Arizona Coyotes even af te ronden nog, in principe zelf kwijt wil. Ik vind het voor het huidige roster van Arizona eigenlijk heel erg zonde. Ze zijn eigenlijk 2 jaar te laat natuurlijk met dit grapje bezig.
Maar hoe bedoel je?
Nou, dat ik het huidige roster gewoon leuk om naar te kijken vind.
Ja, maar dat roster blijft toch wel bestaan?
Nee, natuurlijk. Maar alles wat erbij komt kijken, gaat je natuurlijk ook niet in de koude kleren zitten.
Oh zo, de hele verhuizing enzovoort.
Nou, je moet toch wel 25 man van Phoenix naar Utah. Nou, dat doe je niet op de fiets.
Nee, dat klopt. Ja,
punt, komma, haakje sluiten.
Ik moet eerlijk bekennen, dat ik daar nog niet echt over nagedacht heb.
Nee, maar hè, stel dat het dan per oktober ineens in Utah neerstrijkt, hè, Salt Lake City. Nou, al die spelers die moeten dan weer, hè, noem het even heel simpel gezegd, de verhuisdozen van zolder halen. Familie, andere scholen, andere dit, andere dat. Ja, eer dat je een beetje gesetteld bent. Nou ja, dat niet eens. Maar eer dat je een beetje gesetteld bent in je nieuwe omgeving, zit je alweer rond de kerst.
Ja, nee, dat klopt.
Even, gek voorbeeld.
Ja, ik snap maar wat je bedoelt.
Nou, dan laten we Arizona Coyotes voor wat het is. De laatste vraag van Henk Kiel, die er nog bij gefietst werd. De plus-minus rating van een speler, hoe dat berekend wordt?
Nou, dat is heel simpel, eigenlijk, in principe, als je het weet.
Ja, maar dat vraagt hij niet.
Nee, maar als je op het ijs staat en er wordt gescoord namens jouw team, krijg je een plusje. Sta je op het ijs en krijg je een goal tegen, krijg je een minnetje. Met uitzondering van de special teams.
Shorthanded krijg je trouwens, als je op het ijs staat in een shorthanded situatie en je team scoort, krijg je ook een punt erbij natuurlijk.
Oké, nou dat was mijn, dat weet jij dan weer. Dat wist ik niet.
Kijk eens aan. Dus, nou ja.
Heb ik ook wel geleerd.
Even heel kort door de bocht. Als je op het ijs staat en je maakt of je team maakt punt plus 1, sta je op het ijs, je team krijgt er eentje onder min 1. Wat alles bij elkaar dan een plus of een min rating uit de grond stamt.
Ja.
Gaan wij nog even we gaan een rondje East en Western, want ten opzichte van vorige week is natuurlijk vooral in het oosten het een en ander veranderd. Dan gaan we er wat minder lang bij stilstaan dan afgelopen week, hè? Want toen hebben we ook noem het even het seizoen een beetje samengevat van menig wildcard contender, laat ik het zo noemen. Wil jij in het westen beginnen of in het oosten?
Nou, in het westen, ja, daar kun ik, zou bijna zeggen, daar kun je wel een preview alvast aan ophangen.
Nou, dan gaan we lekker naar het oosten dan.
Ja, nee, maar ik wil wel in het westen beginnen, maar de acht staan wel vast. Dat hebben we vorige week al geconcludeerd. Ik denk, zoals dat je al een eerste ronde op kunt schrijven, Colorado tegen Winnipeg.
Ja, met nog 3 wedstrijden te gaan is het gat tussen Dallas en Colorado 5 punten.
Precies.
Dus dat is wel gesneden.
5 wedstrijden Colorado wat mij betreft.
Nou, wat ik wel interessant vind, om daar toch nog even op Colorado, Winnipeg, noem het even vooruit te blikken. In verliespunten staan ze gelijk. Het is natuurlijk wel thuisvoordeel, kan eventueel ook nog meespelen. Ik bedoel, we hebben het wel eens over de teruglopende bezoekersaantallen in Winnipeg. Maar playoff technisch vind ik dat een van de beste sferen in de NHL.
Ja, wideouts.
Juist.
Mocht u de gelegenheid hebben, dames en heren, jongens en meisjes, zet hem op NHL TV voor een thuiswedstrijd van Winnipeg Jets.
Oh, ik denk jij gaat zeggen, koopt u tickets voor Winnipeg?
Ja, dat is nog veel beter voor de vrijdag zelfs. En mocht u een kaartje over hebben, hou me te goede.
Oh, oh.
Nou ja, Nashville is ook wel zo goed als zeker.
Wat zeg je, Hans?
Sorry?
Wat zeg je? Nashville?
Ja, je rijdt net de tunnel door. Ja, nou ja, ik heb je dat al het hele seizoen gezegd. Dat je hartstikke goed gezien had. De Predators. De eerste wildcard, denk ik, uit mijn hoofd. Ja, hè?
Nou ja, op dit moment wel. Want Vegas volgt op 3 puntjes. Hebben weliswaar een wedstrijdje te goed. Dus noem het even 1 punt. Maar ik heb die Predators preview die wij geschreven hadden nog even teruggezocht. En wij noemden ze unaniem echt een van de under-the-radar wildcard contenders van allemaal. En nogmaals, ondanks het feit dat we het even een soort van gelijk krijgen. Ik verbaas me nog steeds over het feit dat alle Noord-Amerikaanse collega's er geen hoge pet van op hadden.
Ik denk dat het ook een klein beetje de naam was.
In het begin hadden ze ook wel gelijk, want het kwam uit het niets natuurlijk. Dat is uit het niets. Ja. Ineens ging het sky high met een...
Als je de rosters naast elkaar legt, Minnesota is al een betere.
Zeker. En St. Louis komt net iets te laat op gang, hè?
Ja, nou ja. Dan wilde ik je nog vragen. Komt het voor Vegas of voor LA nog in gevaar met St. Louis?
Nee.
Nee, denk ik niet.
Want als nogmaals, op moment van opname, donderdagavond. Als Vegas wedstrijdje 79 wint, staan ze alle 3 op 79 punten. Of 79 wedstrijden. En dan is het gat tussen St. Louis en Vegas is 5 punten. Dat is gespeeld.
Nou ja, dat is ook wel klaar.
Ja.
Ik weet niet of Vancouver... Nou, laat ik het anders zeggen. Stel dat Vegas met een wildcard... Ben je dan blij met een divisietitel? Dus dat je als divisiewinnaar dat je dan tegen Vegas komt. Ik had dan liever denk ik de tweede of derde plek gaan.
Nou, je hebt dan wel misschien het voordeel dat het de eerste ronde is, hè? Ik bedoel, als ze, noem het even, op z'n Vegas warm gedraaid zijn in de conference final, dan heb je een probleem. En in de eerste ronde, ik vind de, noem het even, de verrassingen vinden natuurlijk, het klinkt een beetje zeker open deuren, maar de meeste verrassingen, zijn de meeste wedstrijden, maakt niet uit. De meeste verrassingen vinden gewoon plaats in de eerste ronde.
Nee, dat klopt. Ik ben heel benieuwd hoe we daar volgende week naar gaan kijken. Vanaf volgende week naar gaan kijken. Maar gaan we naar het oosten?
Ja, scroll ik eventjes naar boven.
Hè?
Ik zeg, dan scroll ik even naar boven in de line-up.
Ja. Nog 5 teams uit mijn hoofd. Islanders, Penguins, Capitals, Flyers en Red Wings. 5 voor 2 plaatsbewijzen. Moeten we de flyers nog behandelen of zeg je die zijn klaar?
Nou, ik zit nu ik scrolde ook even naar in de stand wat naar boven. Flyers hebben ten opzichte van de Red Wings, de Penguins, de Capitals en de Islanders een wedstrijd meer gespeeld en ook een puntje minder. Ik moet eerlijk zeggen dat ik Philadelphia toch wel afschrijf nu.
Ja, 8 wedstrijden op rij verloren.
Gezien ook het differential van min 29. Dat kan wellicht in het voordeel of in het nadeel nog van Washington gaan spelen dadelijk.
Ja, dat slaat helemaal nergens op.
En min 40.
Precies. Ben je playoff contender.
Ja.
Maar ik vind sowieso Washington... pak ik even mijn huiswerk er weer bij, hoor. Ik lees even voor uit eigen werk, Dennis.
Oh, Harry Mulisch.
Precies, de aanslag. Expected goals again voor 28ste van de 32. Goals against 17e, nou ja, goede middenmotor. Scoring chances voor 26ste. High danger chances voor 23ste. En dan doe je mee om een playoff ticket.
Ja, het klinkt een beetje als mijn Blackhawks bijna, joh.
Ja, precies. De PK, de penalty kill, 18e. En de powerplay 17e. En de save percentage staan ze 18e.
Nou, en 17e, 18e, dat is eigenlijk in principe een beetje de plek waar ze nu op staan, hè?
Ja, maar Maar als jij expected goals voor 28ste, als je er maar 4 onder je hebt, heb je dan wat in de playoffs te zoeken?
Geen fluit.
Nee.
En dan vind ik het wel weer ineens zo'n franchise die dan bijvoorbeeld New York Rangers draft. New York Rangers draft. Going international. En dan ineens aan het langste eind trekt na 7 wedstrijden bijvoorbeeld.
Nou, het is natuurlijk niet voor niks. Dat je meedoet, dat is natuurlijk niet voor niks. Dan valt het kwartje valt wel vaak jouw kant op. Anders lukt het niet.
Nou, wat wel, dat is ook wel even interessant. Het resterende programma dan, hè, voor de Capitals. Sabres uit. Nou, dat is ook niet zomaar gesneden koek.
Nee.
En dan hebben we nog Lightning en Bruins. Nou, dan ga je ook met het angstveet thuis op, zeg maar. Om vervolgens
ik vind dat wel gevaarlijke potjes, want in principe hebben die beiden, ze zijn al zeker van de playoffs. Nou, Lightning, die kun je opschrijven, 4e plek in Atlantic. Heb je dan nog heel veel belang om zo'n wedstrijd te spelen? Of zeg je van, nou ja, prima. En Bruins, die kunnen op dat moment natuurlijk al de Atlantic binnen hebben.
Ja, nou, ik vind die laatste wedstrijd vooral interessant. Philadelphia.
Ja, maar
waar ze afsluiten.
Daar hebben we net al afscheid van genomen.
Ja, maar toch denk ik dat zeker met zijn John Tortorella, dat hij toch wel toch nog met een knaller het seizoen wil afsluiten en die hele wildcard race eigenhandig beslist, zeg maar.
Nou, dat zou... Ja, en is hij volgend jaar nog coach in Philadelphia? Om echt van de hak op de tak, is hij volgend jaar nog coach in Philadelphia?
Ja, dan ga ik een heel politiek antwoord geven.
Och jee.
Dat hangt volledig af van welke koers ze daar gaan varen de komende maanden.
Zal ik het wel zeggen? Hij gaat het management zijn.
Oh jee.
Want dat wilde hij bij Columbus namelijk ook al.
Nou ga ik het tussenin zo'n Windows afsluit geluidje bij je inplakken.
Serieus, hij wil heel erg graag meebeslissen over de koers van de Flyers. En drukt of duwt eigenlijk al een hele tijd duwt hij zijn huidige assistent duwt hij naar voren. En dat hij in welke rol, ik heb geen idee, want Danny Briere die zit er net als GM. Misschien assistent of wat dan ook. Dat hij toch iets in het management gaat doen. Hè?
Nou, en we doen wel eens, tenminste ik vooral doe wel eens wat lacherig over zijn optredens in de media en dat soort dingen. Het blijft natuurlijk een steengoede coach, ik kan het blijven herhalen. Maar hij weet natuurlijk ook wel, als geen ander, gezien zijn verleden ook, wat een franchise natuurlijk nodig heeft, hè? Qua materiaal.
Nou, dat
nou, is het
ook gezegd.
Nou, ja, maar wellicht is het dan een iets meer een win-now-achtig persoon. Ja, Columbus had hij best wel liet die leuke dingen zien. Nou, Tampa Bay natuurlijk de Stanley Cup toen de tijd, 20 jaar geleden. Misschien is dat, maar ja goed, we gaan het wel even zien. Anders verdwalen we weer een beetje in een John Tortorella 2.0 aflevering. Ja. De Islanders vind ik wel even interessant.
Ja. Ik zou durven bijna niet zeggen, maar weer koerst Patrick Roy op Semyon Varlamov. Hij deed het in Colorado al een paar jaar geleden, een jaar of 10 geleden. En hij doet het nu weer. Varlamov staat op het juiste moment op.
Ja, want in maart was er nog een 6-game losing streak. En dan schreef ik ze met potlood al eigenlijk een beetje af voor een wildcard. Dan wel een playoff plaats. Maar nu hebben ze de 7 van de laatste 9 gewoon winnend afgesloten.
En ik vind het ook wel een beetje Islanders hockey wat ze nu laten zien. Ik heb je die wedstrijd toevallig gezien tegen de Rangers?
Nee. De laatste Rangers-Islanders was de outdoor-series voor mij.
Oké, nee, maar dat... Ik vond het een hele smerige... Volgens mij was het Noah Dobson of op Vincent Trocheck. Een hele smerige crosscheck, boarding, wat je het ook wilt noemen. Die werd niet was in de laatste seconde van de wedstrijd. Werd niet gecalled. En Islanders, die scoren de 4-2 in een empty netter. Ik vind het... Ze halen hier en daar halen ze het bloed onder je nagels vandaan. En ik vind dat wel een beetje horen. Op de een of andere manier hoort dat een beetje bij die franchise, vind ik.
Heb jij het schiet me nou ineens te binnen even tussendoor... Die empty netter na de buzzer, zeg maar, van New Jersey tegen Ottawa. Ja. Dat Brady Tkachuk helemaal door het lint ging van, wat flik jij
ja,
nou?
Ja, dat heb ik toevallig wel gezien, maar ik heb die maar toen ging de aanleiding maar... heb ik niet gezien.
Nee, nou, in ieder geval die, ik weet even niet meer, volgens mij, ik weet even niet meer wie het was van de Devils, maar buzzer ging af. Skate gewoon op zijn gemakje nog even naar het doel en ja, liet eigenlijk de puck van zijn stick zo in het doel glijden. Nou, die Brady Tkachuk ging helemaal door het lint. Maar bij mij gingen toen de gedachten natuurlijk gelijk terug naar Toronto tegen Ottawa. Dat hij met een empty netter... En nou echt, hij schoot dat doel in drieën. Ja, als je het hebt over boter op je hoofd. Desalniettemin...
Ja, ik vind het sowieso...
We waren bezig bij de Islanders.
Ik ben nog niet helemaal over wat ik nou van de broertjes Tkachuk vind. Afgezien van dat ze het hele goede ijzakjes zijn. Maar dat de personen, zeg maar.
Maar we zaten bij de Islanders.
Ja, we zaten bij de Islanders. We zitten nog steeds bij de Islanders. Ja, wat jij al zei, ze hebben een losing streak gehad van 6 wedstrijden. Hartstikke goed van hersteld. En wat was er van de Islanders gekomen als ze een keer een voorsprong hadden vast kunnen houden? 18 wedstrijden hebben ze verloren naar een voorsprong. En 8 ervan zelfs met meerdere doelpunten verschil.
Nou, en
dus 2 of meer goals en dan alsnog verloren.
Laten we even, ja, het gat is wel gigantisch. 20 punten tot Carolina in verliespunten 18. Maar als je daar natuurlijk 8 winnend van afsluit, zit je gewoon op de 100 punten grens.
Precies. En dan ben je nu een lange break zeker van de en playoffs.
Jij zegt het nu. Roster technisch vind ik dit helemaal geen 100 punten roster.
Weet ik niet.
Nou, ik vind het in de breedte een beetje zo net niet roster.
Ja, ik vind het allemaal... Ik heb wel bij de Islanders heel erg het idee... Ze weten allemaal precies wat ze moeten doen om het optimale uit zichzelf en uit het team te halen.
Degelijk.nl.
Ja, nou, hey, precies. En ook hier heb ik alleen de penalty kill. Glansrijk laatste.
Ja, ja. En met flinke afstand ook trouwens.
Precies. Maar ook hier is het goals voor, 10e. Die had ik niet verwacht, expected goals voor. Want aanvallend vind ik het niet heel erg geweldig. Expected goals against 26. Vind ik ook nog wel het beste verschil in zitten.
Ja, absoluut. Hey, gaan wij nog even naar Detroit? Want ik denk dat Pittsburgh, wij eigenlijk net al deels hebben afgevinkt en ook vorige week. Hè? Al is het bij Pittsburgh vooral nog even te vermelden waard dat ze zowel Detroit als New York Islanders in een onderling duel gaan treffen nog de komende 4 wedstrijden. Dus als je het hebt over de
thuis hartstikke sterk.
Ja, nou, maar als je het hebt over lot in eigen handen. Kunnen die natuurlijk eigenhandig die wildcard race helemaal op zijn kop gooien en er zelf met de 8e plaats naar vandoor gaan?
Nee, klopt.
Of eventueel de Islanders nog achterhalen. Detroit.
Kijk. Volgens mij ook heel erg afhankelijk van thuiswedstrijden. Daniel Sprong mag letterlijk af en toe ook meedoen nu. 7 minuten, 8 minuten in de laatste paar wedstrijden. Die hebben in maart hebben die de boel hebben die zitten kakken, want ja. 12 nederlagen en 3 keer gewonnen in 1 maart. In 1 maand. Ja, hoe help je eigen... hoe gooi je eigen glazen in, zou ik bijna zeggen. Terwijl ze dat hartstikke goed deden tot dat moment.
Ja, het lijkt wel een beetje de vloek van de trade deadline.
Ja, ik had het idee dat bij Detroit het al begon rond de jaarwisseling.
Nou, het toppunt was natuurlijk...
Maar dat was gevoel, ik kan dat niet onder, dat is puur gevoel, hè?
Nee, het toppunt was natuurlijk die fitty tussen Lucas Raymond en David Perron uit mijn hoofd op de training.
Ja, maar dat was al met een 7, dat was met die losing streak.
Ja, nee, maar het zit daar niet helemaal lekker in, denk ik, kleedkamer technisch, hoor. Ik bedoel, en misschien een beetje Yvonne Kolderweijer-achtig nu. bewandelen we dat pad weer. Ik heb ook een klein beetje het vermoeden, het idee dat het tussen Derek Lalonde en het roster niet helemaal botert.
En ja, zou kunnen. Maar ik ben er niet bij, Dennis, dus ik heb werkelijk geen idee. Maar
nee,
boterde dat dan wel in de eerste seizoen zelf?
Nou, ik
wat is er dan veranderd? Wat denk jij dat er veranderd is?
Ik krijg
mag ik daar de naam Patrick Kane dan in de groep gooien?
Dat mag. Ik krijg gewoon een beetje Winnipeg Jets-achtige vibes. Hè? De Rick Bones, Pierre-Luc Dubois, die daar natuurlijk door het lint ging, kleedkamer technisch. Het was allemaal shit, het was allemaal kuiten en dit en dat.
Paul Maurice daar opstapt omdat hij niet meer zou zitten.
Precies. Het is weer net wel, net niet Detroit.
Ik denk niet dat ze nog gaan halen, want daar hadden ze van Washington moeten winnen. Wat ook een belachelijke eindstand was trouwens 2-1 als je in de kijk naar de schoot op goal. Volgens mij had Detroit twee keer zoveel schoot op goal en ze kregen die puck maar niet voorbij Charlie Lindgren. Ik denk niet dat Detroit het nog gaat halen. En dan vervolgvraag, zit Derek Lalonde er dan nog volgend seizoen? Nee.
Ik denk dat ze die er dan uitzetten.
Sorry?
Ik denk dat ze die er dan uitzetten.
Okay. En wat dan?
Ja, dat is het voordeel is wel dat uit mijn hoofd Steve Eisenman best wel wat te besteden heeft qua ruimte aankomende zomer. Ook qua wisselgeld en qua even kijken, dan ga ik nog even heel tactisch Detroit erbij pakken. Waarom kan, oh hier. Aankomende zomer hebben zij potentieel gezien 15 miljoen te besteden met nog even, de eerste rondepick van dit seizoen is nog conditional. Of in ieder geval niet van hunzelf, maar voor de rest hebben ze alles in eigen hand qua first round picks. Dus het wordt een... David Perron loopt af. Best leuk wisselgeld. Patrick Kane natuurlijk. Daniel Sprong.
Heeft toch 2 jaar getekend?
Daniel Sprong wordt een UFA aankomend seizoen.
Oh, ik dacht dat hij voor 2 jaar getekend had.
Nou, hier staat in ieder geval van niet.
Nee, voor 2 miljoen.
Ja, voor 2 miljoen.
Ja, oké. Okay. 1 jaar 2 miljoen, oké.
Okay. Shane Costesbeur loopt daar af, dus... Het wordt een hele, hele drukke zomer, denk ik, zo voor onze Stevie Boy. En als dat wil ik. Stel dat ze de play-offs niet halen, dan lijkt mij inderdaad set 1 Derek Lalonde dat je daar afscheid van neemt. Van joh, bedankt voor bewezen diensten, maar we gaan toch echt stappen maken nu. Want ik ben van mening dat als je echt die serieuze stap wil gaan maken, die ze misschien dit seizoen al hadden verwacht. Hè, en je gaat echt serieus, oogsten aankomende maanden. Dan weet ik niet zo goed of Derek Lalonde nou de man is om je naar een Stanley Cup finale te brengen. Even gek gezegd.
Nee, ik snap...
En wie dan? Dat moeten ze maar lekker even uitzoeken daar.
Laten we het uitzoeken.
Craig Berube zou ik daar wel vinden passen.
Moeten we even het resterende programma van de Red Wings erbij pakken?
Pittsburgh Penguins, Toronto Maple Leafs en twee wedstrijdjes tegen de Canadiens uit en thuis.
Ja.
Even kijken.
Ja, nee, dat klopt.
Ja, klopt hè?
Ja, ja. Waarbij die Penguins is, dacht ik, komende nacht al. Winnen de Red Wings die, doen ze weer helemaal mee. Is wat mij betreft Penguins weg. En andersom geldt het natuurlijk hetzelfde. Winnen de Penguins die, zijn de Red Wings helemaal weg.
Je hebt op Twitter trouwens van die leuke, ik weet niet of je die voorbij ziet komen, van die statistiekjes. Vanavond is het Pittsburgh tegen Detroit. Best wel een sleutelwedstrijd. Als Pittsburgh in reguliere tijd wint, playoff kans 46,2. Nou, dat soort dingen. Uh-huh. Die percentages worden steeds hoger, zeg maar.
Wat las ik dat toch? Dat was ook met Detroit. Dat was ook vorige week dacht ik 57%. Er was nu nog 20 of 25% van over playoff kans.
Hey, laten we er een prognose in schieten.
Welke twee van die vijf?
Wie gaan er in de Eastern Conference via een wildcard naar de playoffs?
Ja, hoeft niet eens via een wildcard. Ik kan ook derde worden in de Metropolitan.
Nou ja, goed. Hè?
Wie van deze vijf?
Ja.
Twee van deze vijf. Islanders en Capitals.
De Islanders en Pittsburgh.
Oké. Okay.
En dan is Pittsburgh dadelijk aan het einde van het liedje. Wippen zij nog net gauw eventjes over de Islanders heen in het laatste duel.
Dus Pittsburgh wordt nog derde in de Metropolitan.
Ja. Ja, want de Rangers pakken dan, noem het even, de nummer 8 van de Eastern. En dat is nou, zo goed tweede. Al. Ja, dat kan al helemaal niet meer Tampa Bay worden.
Dat zal dan Washington of...
Ja, in jouw geval Washington of...
Gaan we volgende week naar kijken.
Gaan we volgende week weer eigenlijk op terugblikken. Want ik denk dat volgende week donderdag wij een streep zetten onder dit seizoen. Hè?
Volgende week donderdag kan ik niet, Dennis.
Woensdag.
Ja, volgende week zetten we wel om, maar dan kan ik geen podcast.
Nou, in ieder geval, wij gaan volgende week natuurlijk nog een laatste reguliere opnemen. En dan zal de blik richting playoffs gaan. Oh, we zijn er, jongen.
Ja.
Ik heb er zin in.
Nou ja, ja. En nou, even wie staat met de Stanley Cup?
Wie er naar de Stanley Cup gaan?
Nee, wie staat er met de Stanley Cup?
Oh, wie er staat met de Stanley Cup? Dallas Stars.
Oké. Okay.
Dat is net of ik elke week een andere franchise noem als een Stanley Cup winnaar.
Nee, dan ga ik voor Florida.
Als het maar niet Vegas wordt. Gewoon puur om een lange neus te trekken naar de trade deadline.
Ja, nou dat vooral.
Hey, ik ga je hartelijk danken, vriend.
Het was me weer waar genoegen.
Zeker, mij ook. En best wel lekker op tijd. Dus jij kan dadelijk met de voetjes omhoog lekker de Europa League en de Conference League. Weet ik veel hoe dat allemaal heet.
Of het handbal.
Oh, de dames of de heren?
Dames.
Ah, dan, dat lijkt me...
OKT.
Estefane Polman. Mm-hmm. Mocht je luisteren, mijn onderkin is minder groot dan die van Raf. Hey, en ik ga naast jou uiteraard ook de luisteraar weer bedanken voor het inschakelen. Zoals net vermeld, aflevering 78 zal grotendeels in het teken staan van de playoffs. Heeft u daar vragen over aan mij, aan Hans in het algemeen? Kunt u ons op 3 manieren benaderen. Manier nummer 1 is ons een mailtje sturen op nhlpowerplaypodcast@gmail.com. Nogmaals, nhlpowerplaypodcast@gmail.com. Manier nummer 2 is onze tweet die wij een dag voor de aflevering online plaatsen te beantwoorden. Hetzelfde recept daarvoor. Heeft u een vraag aan mij, aan Hans in het algemeen? Stuurt u uw tweet in en we nemen hem mee in aflevering 78. Resteert ons manier nummer 3 op sportamerika.nl. Daar kunt u een reactie achterlaten op zowel de NHL Weekly als de NHL Highlights. Hetzelfde recept heeft u een vraag aan mij en Hans in het algemeen. Stuurt u uw vraag in en we nemen hem mee in aflevering 78. Rest mij namens Dennis Bakker en Hans Mulder niets anders dan een fijne dag, dan wel avond te wensen. En horen wij u graag weer terug volgende week bij aflevering 78 van onze NHL Powerplay podcast.